de computer.
Je mag vragen stellen tussendoor. Het is echt voor jullie, hè, dit uurtje. Hè? Ik denk dat in de module hoogsensitiviteit en de liefde heel veel inzichten zitten. Heel veel tips ook, die het thema heel mooi belichten. Dus als je echt zegt van ja, ik wil heel veel kennis en zo, duik daar nog eens in, heel specifiek in dat thema of in die module. En grijp nu de kans vooral om bijvragen te stellen of om heel persoonlijke vragen te stellen. Daar is nu echt de moment voor. Ik ben er helemaal voor jullie. Nu, het volle uur. Ik ga starten met mijn scherm te delen, zodat echt dat we de mail van. Kunnen jullie ook direct zien hoe gigantisch ik achter sta in mijn mails? Maakt niet uit. Ik ga me daar niet over schamen. Ik heb het gewoon druk. Dat mag. Kunnen jullie Celina haar mail hier zien? Ja, oké. Voilà. Dan krijg ik deze nog wat kleiner. Goed. Nee. Je weet het al. Ik ben een technisch. Ben nog altijd een fossiel in het digitale. Maar. Voilà, ik ga jullie wat verslepen. Dus ze stuurt naar mij. Hier ben ik weer met enkele gedachtenspinsels. Ik ben mij bewust dat ik vaak over-emotioneel reageer op diverse situaties, gebeurtenissen en van hem, mijn man, ook een reactie, communicatie wil uitlokken. Ik vond het een hele goeie. Ik ga daar direct al eens bij stilstaan. Wil je daar eens iets over vertellen, Celine? Want ik vond dat direct. Boef erop. Aan de ene kant zo heel dat typische van ik wil geen conflict. En aan de andere kant daar ook wel naartoe gaan. Of op een bepaald moment ook dat het er wel moet zijn of zo. Kunnen daar iets over vertellen?
Ja, als wij een discussie of zo hebben, dan vind ik het wel belangrijk dat er een tweerichtingsverkeer is in communicatie. En natuurlijk, ja, als er dan geen reactie komt, dan heb ik op een of andere manier het gevoel van, ja, ik wil hem erbij betrekken. Maar misschien heb ik dan te veel hem overweldigd, waardoor dat hij dan dichtklapt. En ja, dat is zo een moment dat ik niet altijd mij bewust van ben. Dat ik misschien te veel push of zo in mijn beleving. Maar ik wil dan graag dat hij mee communiceert met mij, omdat ik dat nodig heb om die diepgang dan te hebben. En om die diepgang net te bekomen, is het net wel belangrijk om die diepere laag in die communicatie aan te durven gaan en ook dieper te gaan in het onderwerp zelf waarover dat we dan een discussie bijvoorbeeld hebben. En ja, dat vraagt wel enige energie en tijd natuurlijk. En als jonge ouders is dat soms niet altijd mogelijk, hè? En dat is niet altijd evident.
Je haalt daar een paar heel mooie dingen aan. Ik denk dat de rest ongeveer de mail ook al wel wat heeft kunnen lezen ondertussen, of niet? Hebben jullie wat kunnen lezen dat ik hem terug kan wegdoen? Allee, of toch even kan wegdoen? Dat ik jullie terug zie. Dat vind ik fijner. Je had er iets heel, had je een paar heel mooie dingen aan. Hè? Zo van, af en toe ga de in de discussie, laat het dat zo noemen. Ten eerste zit daar al een valkuil heel vaak van, ja, die discussie is ook heel vaak iets dat we heel lang niet gaan doen. Hè? Zelf ook wel eens vermijdend in durven te zijn. Maar op het moment dat het er is, kunnen we juist heel erg fel zijn in die discussie. En het probleem in dat stuk is ook heel vaak dat wij zelf al heel vaak hebben nagedacht over een bepaald onderwerp of een discussie of iets dat we willen aankaarten in onze relatie. Dus we hebben daar al een analyse over gemaakt, we hebben al gereflecteerd, we hebben al vanuit ons inlevingsvermogen ook in de andere zijn plaatsen gekeken en we hebben daar al. Eigenlijk zelfs al bijna een synthese over. En dan het moment dat het er eens uitkomt, dat is meestal ook, meestal, verbeter mij als dat verkeerd is, het zal niet altijd zijn, maar meestal ook, wanneer dat er een druppel is. Hè? Of dat het overloopt en je zegt, ja, nu ligt het op tafel, nu ga ik het aankaarten. Goh, en dat is meestal een heel emotioneel moment. Dus enerzijds zit het in uw emotie. En als wij in onze emotie zitten als hoogsensitieve persoon, zijn we sowieso intens. Nog intenser dan we al zijn, zijn we ook wel een stukje overweldigend. Als we dan onze woordenvloed, die er dan uitgutst op dat moment, waar dat we al misschien weken op zitten te teren, dan is ook... Dat is niet alleen onze emotie intens en overweldigend, maar dan is dat ook echt een tsunami. Niet alleen qua emotie dat eruit komt, maar qua woorden en vragen. Ook heel vaak vragen. En in dat stuk zit heel vaak eigenlijk onderliggend de vraag, heb jij dat dan niet gezien? Begrijp jij mij dan niet? Hoorde jij mij eigenlijk wel? Zie jij mij eigenlijk wel? Dat zit daar heel vaak onder. Bij een hoogsensitieve. Want die hebben heel vaak op voorhand al zo van die signaaltjes gegeven. Wie herkent dat? Zo, hè? En waar wij van denken, kijk, duidelijk. Nee? Hè? Nee, dat is niet duidelijk. En dan denken we, dan komen er weer andere gevoelens. Want dan denken we, hoe kan dat nu dat hij dat niet gezien heeft? Teleurstelling, verwachtingen die niet uitkomen. In ieder geval, dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Waardoor het niet meer alleen gaat over ik wil iets aankaarten, maar dat er ook een heel ander gevoel bij komt. Van, allee, hoe komt dat nu dat jij dat zelf niet ziet? Hoe komt dat nu dat jij dat niet doorhebt? Hoe komt dat nu eigenlijk... zie jij me eigenlijk wel graag? Begrijpt jij me eigenlijk wel? Dus dat kan dus eigenlijk gaan over de ergernis over een taak die jij altijd uitvoert, ook al was dat de afspraak dat een ander het uitvoert. Maar dat gaat lang niet meer over die taak, omdat je veel te lang wacht om de zaken te benoemen zoals ze zijn. En daardoor komen er heel veel verwachtingen bij. Heel veel andere emoties, heel veel andere vragen, maar ook heel essentiële dingen. Zo van, ziede jij mij eigenlijk wel? Begrijpt jij mij eigenlijk wel? Hoorde jij mij eigenlijk wel? Ja, en dat is een heel andere laag dan, hey, wij hadden iets afgesproken en jij doet dat niet. En dat is ook die verdiepende laag waar dat jij het ook over hebt. Ja? We zitten heel vaak in twee niveaus te praten met onze partner. Want we hebben het zo gezegd over de afwasmachine. Maar eigenlijk hebben wij het al lang niet meer over de afwasmachine. Maar in dat gesprek denkt uw partner wel dat het gaat over de afwasmachine. Want jij hebt het over de afwasmachine. Maar in uw beleving gaat het daar al lang niet meer over. Dus... je bent eigenlijk volledig naast elkaar op dat moment aan het praten. Herkende dat? En dan wil de diepgang, maar die andere heeft zoiets, ja, maar we zijn hier over een afwasmachine aan het praten. Allee, ik zie niet in waarom dat het... Allee, hoe kunnen we nu ineens van die levensvragen komen? Het ging toch over een afwasmachine, wacht. Ik kan niet meer volgen. En voordat we het weten, zitten we ergens op het stukje dat je zegt, zie je mij eigenlijk nog wel graag? En gaan we volledig de drama in.
We denken ook veel vaker vooruit. We hebben al verschillende stappen die we verder zitten in ons denkproces, denk ik dan ook.
Ja.
Terwijl jij nog maar in het begin zit. En dat ik dan denk van... Allee, op dat moment zei je dat niet.
Niet denkt. Zelfs niet denkt. Ja, allee, niet denkt, verstaan we niet verkeerd, daar gewoon nog niet bij stilgestaan
heeft. Nog niet is, ja.
Ja.
Nog niet bij stilgestaan heeft. Terwijl dat voor ons dat dat zoiets logisch is, dat ik dan denk van, maar nee, dat is toch logisch, hè, dat of dat.
Nee, dat is niet.
Dat hij dan inderdaad zegt van, maar daar was ik eigenlijk nog niet.
Nee.
Dus dat is wel soms heftig.
Ja, dus het begint al bij het echt heel vaak uit de lucht vallen. De dingen die we aankaarten. En de dingen die we aankaarten zijn meestal dan wel redelijk praktische dingen. Maar daaronder zit dan ook nog eens een laag. Dus eerst is het al heel vaak bij onze partner de verrassing van... gaan we het hier over hebben? Ik wist niet dat dat een probleem was. Hè? Dat is eigenlijk A. En dan beginnen we daarmee, bijvoorbeeld met de afwasmachine. En dan zegt je partner meestal heel rap van, ah ja, maar oké, als dat een probleem is voor u, ja, dat is oké, ja, dan zal ik dan het vervolg uitladen. Maar dan zijn we on a roll. En dan denkt je, ja maar, want eigenlijk, waarom doe je dat niet? En dan willen we naar die andere laag gaan. En dan ziet je partner ook niet aankomen, want dan denkt je, ja, maar ik heb toch juist gezegd dat het oké is dat ik het afwasmachine ga uitladen. Dus is het nog altijd op een ander niveau. Maar op een bepaald moment, ene keer als we daarin zitten, ja, dan zijn we vertrokken. En dan gaan veel mensen zeggen dan wel eens van, oh, hoogsensitieve mensen die kunnen ook koeien uit de gracht halen. Oude koeien uit de gracht halen. Ik denk niet dat dat altijd zo is, maar er komt dan in ene keer, dat is niet zo, ja, we trekken iets open, maar dat lijkt een klein potteke, maar dat heeft een veel grotere inhoud. En ineens komt dat er allemaal uit. En dat zijn niet eens oude koeien van vroeger. Dat is gewoon, dat zijn al de dingen waar we de voorbije weken ons waarschijnlijk al wel eens aan geërgerd hebben, maar dat niet op dat moment hebben uitgesproken.
Of... Ja, we kroppen veel te veel op eigenlijk. Ja, hè? En
heel vaak.
Op een bepaald moment, ja, zou het veel meer moeten... Ja, veel meer moeten ventileren eigenlijk. Ja. Maar dat is soms niet altijd gemakkelijk in een jong gezin. En, ja, en als er dan een keer uitkomt, ja, dan door die opgekropte emoties, ben je natuurlijk overemotioneel dat je ook al op dat moment bent. En dan ja, kan het al snel een keer overlopen natuurlijk. Hè.
Ja, 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 ja. Ja, het is eigenlijk echt wel... wat heel belangrijk is in dat verhaal, is om goed en wel te beseffen... Dat stel dat je een niet-hoogsensitieve partner hebt, dat die sowieso vanuit een heel ander referentiekader naar alles kijkt. Hè. Dus die kijkt met een andere bril naar alles. En denkt ook niet over alles even hard na. Of maakt niet van dezelfde dingen een issue dan wij daar een issue van maken. Hè. Want ik wil absoluut niet denigrerend zijn naar de niet-hoogsensitieve partner, absoluut niet. Maar we beleven de dingen gewoon anders. We kijken gewoon anders naar de dingen. We staan veel harder stil bij bepaalde dingen. Waar wij kunnen in ons brein bijvoorbeeld, als we ons brein onbewust laten doen wat dat dit doet, hè, dus onze natuur, maken we bijvoorbeeld... amper een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Terwijl een niet-hoogsensitief brein heel goed een onderscheid kan maken tussen hoofd- en bijzaken. Met andere woorden, voor ons is alles even belangrijk en voor een niet-hoogsensitief brein, ja, die skipt eigenlijk al heel vaak. Alles wat vorige week was en er nu niet meer toe doet, ja, dat doet er niet meer toe. Bij ons heeft dat nog naweeën. Dus dat doet er nog altijd wel toe. Dus allee, dat ten eerste al gewoon hoe dat we naar dingen kijken, hoe dat we dingen ervaren, hoe dat we dingen ook verwerken. Ah, we hebben dat uitgesproken over de afwasmachine. Op, klaar. Maar bij ons is dat nog niet klaar. Ah, nee.
We zijn een stukje opmerkzamer, denk ik ook. Allee, of wij letten meer op bepaalde details... die dan minder door de partner worden gezien. En soms ja, triggert dat wat, hè. Ja.
Tuurlijk. We staan bij alles veel meer stil. We kunnen moeilijk hoofd- en bijzaken onderscheiden. En als we dan bijvoorbeeld nog eens overprikkeld zijn op een dag, ja, dan gaat dat al helemaal niet meer. En dan is dat, ja, dan kan de kleinste pruts de emmer doen overlopen, waardoor dat we... zelf best ook wel irrationeel worden. En het probleem in zo'n discussie is dan heel vaak dat je, of in zo'n moment, dat je de irrationele partner bent, omdat het lijkt alsof het over het afwasmachine gaat, maar het gaat natuurlijk over veel meer. Snap je? Hè? Daar zit gewoon een hele lading onder. Dus heel belangrijk in dat stuk, stel dat je een niet-hoogsensitieve partner hebt, dan zit ook een les in, denk ik, hè? Een hoogsensitiviteit en een liefde. Je hebt een ander referentiekader. Ja, dus je kijkt anders naar de dingen, je ervaart de dingen anders en dat is wel belangrijk om te weten. En ook, ja, we denken over alles veel harder na. Dus als je nu naar dat verhaal even luistert, wat zou dan, denk je, een goede tip zijn? Of wat zouden goede tips kunnen zijn? Ik wil die ook geven, hè. Geen paniek, hè. Ik dacht wel misschien... Denk je, ah ja, door dat nu te horen, kan ik misschien de volgende keer het zo of zo eens doen? Jullie willen gewoon mee direct horen. Of
actiever luisteren, denk ik. En ja, ik denk dat ik het meer moet laten, meer aan moet laten uitspreken of zo.
Ja, dat vinden we moeilijk, hè? Ja. Maar we vinden het zelf ook rot vervelend als de andere ons onderbreekt, hè? Ja, dus, in zo'n stuk zou ik sowieso gaan voor preventief of proactief. Als je proactief, dus eigenlijk veel meer in het hier en nu gaat handelen, in alle eerlijkheid, vanuit een ik-boodschap van, zeg, ik heb het afwasmachine nog eens moeten uitladen, terwijl dat niet de afspraak was. En ik heb serieus moeten zuchten. En dat was het eigenlijk, dat ik daarover wou zeggen. Ik zou het echt tof vinden als... ja. Als ik dat morgen niet moet doen. Kusje, kusje. We doen daarmee... Je wacht daar niet mee totdat je dat 7 keer hebt moeten opladen. Want dan gaat dat op een hele andere manier brengen, die boodschap. Dus in dat stuk, hier en nu, voelde iets, ergerde u aan iets, probeer het zo rap mogelijk uit te spreken. Vanuit uw persoon, niet van, zeg, je hebt de afwasmachine weer vergeten uit te laden, hè? Dat is verwijtend. Hè? Probeer te zeggen, hè, ik heb het uitgeladen en ik heb serieus moeten zuchten, want ik kon er dat vandaag eigenlijk niet bij pakken. Hè? Dus uw gevoel daar ook bij geven. Ja? Als je dat direct zegt, dat is zoveel duidelijker dan het gezucht waar dat je van hoopt dat uw partner het oppikt en op dat moment zegt, in alle romantiek, oh schatje, laat het toch, ik zal het wel verder eruit halen. Snap je wat ik bedoel? Want je bent niet alleen op dat moment u aan het ergeren dat je het moet doen, maar in het moment bouw je ook nog eens een ergernis op, omdat een partner je signalen van het zuchten niet doorheeft en ondertussen vrolijk voorbij passeert in de keuken. Dus dat zijn 2 ergernissen op 1. En als je dat nog eens 2 keer in de week hebt, op een drukke week, ja, dan kan het wel eens zijn dat je bij de 4e keer echt een ene keer... hoe noem ze dat? De dijkbarst of... dat het er allemaal uitkomt. En dan denkt uw partner, oh, hè? Wat is dat hier ineens met u? Hè? Dus probeer zo snel mogelijk uw ergernissen of uw gevoel of uw vraag te stellen. Oké? En in dat stukje, stel dat je... wel een gesprek wilt. Hè? Want nu hebben we het over in het moment, zo rap mogelijk, alle kletsjes van uw emmer uitgieten, hè? Zodat die emmer niet vol raakt. Maar dan heb je ook nog de dingen waar je van zegt, dit wil ik gewoon wel eens aankaarten bij mijn partner, omdat ik het daar moeilijk mee heb. Of omdat ik daar... omdat dat iets is dat ik wil bespreken. Hè? En daarin zeg jij ook, Céline, soms mis ik daar de diepgang in. Hè? Ik denk in dat stukje dat het wel heel verstandig is om te zeggen, wat zijn mijn doelen van zo'n gesprek? Dat je gaat nadenken, wat is mijn doel van zo'n gesprek? Wat wil ik bereiken? Wat is voor mij belangrijk om te zeggen? En op wat ga ik letten? Namelijk, voor u zou dat inderdaad kunnen zijn, ik ga echt erop letten dat ik genoeg stilte laat vallen. Zodat mijn partner de ruimte kan ervaren om het ten eerste binnen te laten komen en na te denken over eventueel een antwoord dat hem wilt geven. Dus je gaat dan niet per se moeten letten op alleen maar luisteren, maar vooral denk ik op, laat ik genoeg stilte? Ik zie nu lachen. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ja. Ja. Dat is denk ik een hele belangrijke voor heel veel hoogsensitieven op zo'n moment. Als ze ergens echt iets willen gaan aankaarten. En het moment dat je luistert, probeer te luisteren zonder te gaan invullen. Want daar hebben we ook een handje van aan. Als we luisteren naar iemand, zijn we al heel vaak aan het luisteren om te zien wat een oplossing zou kunnen zijn. Dus we luisteren niet neutraal. We luisteren van, oké, wel, ik hoor iets en wat moet ik hiermee doen of wat ga ik hierop terugzeggen? Dat is heel vervelend in een gesprek. Dus probeer te luisteren als zijnde van, ik ga echt horen wat de andere zegt. En zonder te gaan, al te gaan invullen of interpreteren of oplossingsgewijs te gaan luisteren. Begrijpen jullie wat ik bedoel? En dan ligt het niet aan jullie dat je het niet begrijpt. Dan is het omdat ik me op dit moment misschien niet goed duidelijk uitspreek. Ja, ik wil precies altijd een oplossing zoeken. Dat zijn we echt. Omdat we al 20 stappen verder staan. Maar als we dat doen, zijn we niet aan het luisteren.
Ik vind dat wel iets dat heel moeilijk is om los te laten tijdens een gesprek. Ik vind het echt heel moeilijk om alleen gewoon te luisteren, want... Ja, mijn gedachten, mijn associaties, dat gaat zo hard. En dat is bijna niet tegen te houden.
Ja, dat is. Maar wat ik dan al wel eens doe, is een papier en pen pakken. Want je gaat zo snel denken, dat je heel vaak ook de stress voelt van... Ik wil hier iets op zeggen, en zodra ga ik dat vergeten. Ja. Ja? Ik schrijf heel vaak woorden op dan. En dat helpt mij heel goed. Als ik dat heb in een gesprek. Imke, een voorbeeld? Hoe bedoelde jij een voorbeeld? Ah ja, van hoe dat is om te luisteren zonder... hoe dat wij luisteren met altijd in te vullen. Bedoelde dat? Ah ja, oké. Okay. Wacht, ik was een voorbeeld aan het zoeken. Zo. We gaan heel veel ja maar zeggen. Onze partner zegt iets, bijvoorbeeld over de afwasmachine. En we gaan heel vaak zeggen, misschien kun je het dan wel zo of zo of zo doen. Tegenover dat je echt gewoon iemand moet laten uitspreken en een stilte moet kunnen laten vallen. Zonder een oplossing. Ook in dat stukje de andere vragen, hoe zie jij het dan? Heel vaak zit de oplossing van een discussie in het... kunnen uitspreken van wat je denkt en in het elkaar erkennen van wat het met je doet. En pas daarna komt het van, hey, hoe gaan we dat hier nu aanpakken? Want hoe gaan we dat hier nu aanpakken kan eigenlijk zelfs niet in een emotie besproken worden. Sterker nog, heel vaak is de beste raad dat je kunt... of het beste dat je op dat moment kunt doen is van... Oké, we hebben het er nu over gehad. Laat ons er allebei eens over nadenken hoe dat we het dan wel zien. Of hoe dat wij dan elk op onszelf denken dat we het anders kunnen doen. En dat je het ook eens even kunt laten zakken. Zowel jijzelf als een andere. Want anders is er ook altijd één iemand die de oplossing naar boven laat poppen. En ra, wie is dat? Dat is ook vaak ja, de ander gaat maar mee daarin, de andere, of de partner, omdat die zoiets hebt van, ja, oké, we hebben nu al wel drama genoeg gehad voorbij een half uur, we zullen wel ja zeggen, en dan werkt dat weer niet. Het gaat veel beter werken in het stuk dat je zegt van, voilà, hè, het is eruit, ik heb het gezegd. Is er nog iets dat jij wilt zeggen hierover? En dan is het goed dat ik daar eens over nadenk, en jij ook, en dat we dan morgen dan eens een nieuwe afspraak maken over de afwasmachine. Nou, Kaat zegt hier, mijn vriend durft soms al niet meer zeggen wat hij denkt of vindt, zelfs niet als ik erop blijf aandringen. Waarom denkt hij dat hij dat niet meer durft, Kaat? Zijn we daar al zeker van? Hebben we dat al gevraagd? Een belangrijke vraag, hè? Zijn die aan het typen, Kaat? Ah, oké. Okay. Je bent aan het nadenken. Dat is ook heel goed. Dat is heel belangrijk. Mag ik daar nog iemand binnenlaten? Ze vragen eigenlijk, misschien kan ik die aan iedereen stellen. Hoe vaak vulde iets in voor uw partner? Ik denk dat hem dat er wel van gaat vinden. Of ik denk dat hem dat niet wilt zeggen om dat. Of ik denk dat als ik dat ga zeggen, dat hem, ja, dat gaat hem. Dat gaat hem zo reageren. Of zij, hè? Vrouwelijke partner, mannelijke partner. Wie herkent dat? Ja, ik ook.
Mij is hoogsensitief en die zegt alsnog niks terug.
Dus, wat liefst, Caroline?
Van mij is ook hoogsensitief, net zoals ik, maar die zegt alsnog niks terug.
Ah ja, maar dat zijn introverten, of wat?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja. Daar word ik alleen maar kwaaier van.
Ja.
Hij zwijgt, hoe kwaaier ik word.
Ja, ja, ja. Dat is jullie, jullie patroon dan, een beetje. Ja?
Het lijkt heel erg op dat van Celine. Alleen, ik neem aan... Ja, dat weet ik eigenlijk niet of Celine een hoogsensitieve partner heeft.
Ja.
Maar we hebben een beetje hetzelfde als in die mail staat.
Dat ja.
Dat ik steeds kwaaier word en hij steeds stiller. Tot het dan bij hem barst, maar dan komt er alsnog geen antwoord uit. Dan zie ik alleen maar dat hij boos is. En dan komt er niet uit wat de reden daarachter is.
Ja, ah, wel.
Ik heb nooit te horen de reden achter... dat hij dan boos is.
Ja, maar dat is wat ik daar juist ook zei. Als je hoogsensitief bent, en trouwens ook als je niet hoogsensitief bent, in je woede of in je frustratie, of in je, allez, echt in de emotie, en als ik het hoor van, uw man zegt lang niks, maar dan op een bepaald moment ontploft hem is een climax van de emotie, daar kan je niet in denken. Dan kan er geen antwoord zijn. Of antwoorden waar je achteraf spijt van hebt. Die kunnen dan wel. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Huh?
Die wel. Nou, dat waren niet de juiste antwoorden.
Dat zijn maar dat elkaar aan boos maken. Dat bedoel ik. Dat is net zo frustrerend. Want dan heb ik mijn heel verhaal gedaan. En dan denk ik, nu is zijn kans. En dan zeg ik niks. Maar dan heb ik gewoon de kans dat hij bijvoorbeeld... als het vlak voor het slapen gaan is, in slaap valt. In
plaats. Ah ja. Ja.
Dus dan denk ik soms, misschien is het ook wel man-vrouw. Een vrouw wil iets afronden voor ze gaat slapen. En een man kan dat in een vakje steken en alsnog in slaap vallen.
Ja, dat zeggen ze zo, hè. Dat, over de verschillende breinen. Ik ben daar niet altijd mee akkoord, maar kan ook een vluchtmechanisme zijn, hè.
Nou, dan wou ik dat ik dat ook had. Dan
kon ja. dat kan ook een coping zijn, hè. De deuren sluiten. Dus dat zou wel een patroon kunnen zijn dat zelfs van vroeger al bestaat, hè?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er zelfs in de generaties bij zijn vader ook al speelde.
Ja, ja. Hè? Je moet eigenlijk al redelijk, zelfs al ben je hoogsensitief, stel dat je niet emotioneel geletterd bent, en daarmee bedoel ik nooit woorden hebt kunnen vinden voor alles wat je voelt. ja, dan kan je heel veel voelen als hoogsensitieve, maar dat maakt het zelfs nog veel moeilijker. Want je voelt heel veel, maar je weet niet altijd hoe dat je het, wat dat je voelt en ook niet hoe dat je het moet overbrengen. En als je dat overheersende gevoel hebt van ik voel veel en ik krijg dat hier precies niet daaruit, dan kan dat door de jaren zijn dat je een soort van vlucht- of copingmechanisme gaat installeren. Dat bestaat. En zeker in die emotie dan. Nee, want dan gaat het zo hoog, de emotie, dat we automatisch eigenlijk al getriggerd worden naar dat oerbrein, waarin dat we ofwel gaan in communicatie gaan vechten, vluchten of bevriezen. Ja, en dat is dus gewoon letterlijk... In slaap vallen is vluchten, hè. Vluchten is niet altijd gaan lopen, hè. Dus dat kan wel. Maar dan is daar nog wel waar... Dan hebben we naast de inzichten ook gewoon de tools nodig. Namelijk het leren benoemen van wat je voelt. En dat is geen makkelijke, hè. Je kunt daarbij starten met naar het hele fysieke te gaan, hè. Als je niet kunt zeggen wat je allemaal voelt, kan je de eerste stap is te zeggen waar dat je iets voelt in je lijf. Soms helpt dat al als eerste stap om te gaan zoeken naar wat voel ik, is waar voel ik het? Dat is vaak de eerste stap dan. Maar daar gaat het dan nog wel, daar is dan nog wel wat werk, zou ik maar zeggen. Maar in elke relatie is er nog heel veel werk. Dat is zo. Maar als je de patronen al kunt zien, dat is een eerste stap. En als je allebei ervoor openstaat om die patronen te durven te bekijken en te kijken hoe dat het eventueel anders kan, op een manier dat voor jullie allebei werkt, dan kan je daar wel in groeien. Dat gaat er niet van vandaag op morgen kunnen bewerkstelligen, maar dat gaat wel. Je kunt daar zeker in groeien. En als je dan hoort, hè, wat ik daar juist ook als advies gaf aan Celine, ja, zoveel mogelijk op voorhand. Want als jij, net als Celine, op een bepaald moment heel boos wordt en een andere klapt dicht, ja, dan gaat het waarschijnlijk nog bozer worden. Dat is heel normaal, hè? Ah ja, ik heb dat ook, hoor.
Ja, bij ons is echt de algemene afspraak. Ja, ik heb een signaleringsplan eigenlijk voor mezelf.
Ja.
Zodat Jeffrey meer weet hoe ik mij voel, omdat ik dat soms iets te hard verwacht dat iemand weet hoe ik mij voel. Maar de algemene afspraak is, als ik in rood zit, dus dat is een slechte kleur, dan wordt er niet constructief een gesprek gevoeld, want dat gaat op dat moment gewoon niet. Nee. En rood is ofwel ontploffen of dichtklappen. Ja, als een van ons twee ontploft of dichtklapt, ja, dan gaan we geen constructief gesprek voeren, want...
Nee. En dan kun je inderdaad wel nadenken, wat heb je elk op je eigen manier nodig om uit dat rood weg te gaan?
Ja, voilà.
Heb je dan juist de knuffel nodig? Of heb je dan juist afstand nodig? Heb je dan afleiding nodig? Ja. Heb je dan een beste vriendin nodig of beste vriend nodig om eens tegen... hè? Of heb je dan een wandeling met een hond nodig? En dat kan voor allebei iets anders zijn. Maar als je dan naast het signaleren ook nog eens weet, dit heb ik op dat moment nodig om terug naar een andere kleur te gaan, om daar wel over te praten. Ja, want in de emotie is een gesprek niet mogelijk. De emotie kan wel helpen, hè? Ik bedoel daarmee, het gesprek in de emotie is meestal... ja... Dat gaat u niet altijd ergens brengen waar dat je, hè, waar goed is. Maar de emotie mag wel getoond worden. Hè? Of de emotie mag er wel zijn. Dat is ook iets dat... Zelfs zware emoties kunnen verbindend zijn. Hè? Geven een inkijk op wat je voelt, op wat je doormaakt. Maar afspraken maken is goed. En ik denk, uw eigen manier van over-emotioneel zijn, doorhebben, hoe dat... ik zag in Celine haar mail, wat was de gorilla in haar? En zij noemt dat zo en ze vergelijkt haar man met een... Wat was het, een egel of een schildpad op dat moment? Ik denk dat dat heel mooi is om door te beginnen krijgen van hoe bewegen wij in een discussie of in een ruzie? Wat maakt dat van ons? Wat zijn onze mechanismen? Wat doen we? Wat willen we? Wat willen we niet op zo'n moment? En hoe kunnen we dat van elkaar weten en ook gaan daar rekening mee houden? En wat is het mechanisme van mijn partner en wil daarom niks zeggen over mij? Ook een belangrijke. Hè? Stel dat het mechanisme van uw partner is, het wordt me te veel. Ik moet even met de notte wat toerken gaan doen. Dat kan zijn dat dat bij u gaat ingevuld worden als, oh nee, die ziet mij niet graag niet meer, die gaat mij verlaten, die gaat domme dingen doen of die komt nooit meer terug. Terwijl dat dan misschien eigenlijk heel gezond is wat dat die doet. Of wat dat die doet. Omdat die juist op zo'n moment, als het te veel wordt, zegt, ik heb nood aan die afstand. En dat bedoel ik met pas op met interpreteren. Want als je dat zou interpreteren, ja, dan gaat het 9 van de 10 in je drama zelfs voor die deur staan en zeggen, nee, je mag niet weg. En dan wordt het helemaal erg. Ja? Dus in een neutraal moment praten over hoe dat jij, wat dat jij nodig hebt wanneer dat je in het rood gaat, zoals Henriette aangeeft, is wel een hele mooie. Of bespreken van wat heb ik nodig als ik in het rood ga en wat kan ik zelf doen als ik in het rood ga. Ja? Want als ik in het rood ga en jij gaat ook in het rood, ja, dan ga jij op dat moment niet kunnen geven aan mij wat ik nodig heb, dus moet ik wel weten wat ik op dat moment voor mezelf kan doen. En moet ik weten wat jij wilt doen, zonder dat ik dat moet gaan interpreteren. Snappen jullie wat ik bedoel? Celine?
Wat mij enorm geholpen heeft, zijn de boeken van Rika Ponnet.
Ja.
En hou me vast, dat is zo die polka... Allee, die polka-dans eigenlijk, van het afstoten en vermijden, of hoe dat die dynamieken eigenlijk in elkaar zitten. Ik vond dat fantastisch om te lezen. Ja, ik ben nu wel alleen een enorme boekenfan. Maar voor mij gaf dat enorm veel bloot hoe dat dynamieken in relaties tot elkaar komen. En dat vond ik wel verhelderend. Ja.
Ja, ik kan het ook alleen maar aanraden, eigenlijk, want het is zo'n thema waar we nu richting Valentijn weer vooral het commerciële rond meekrijgen. Het mooie, het romantische. Maar liefde en relaties, mama, dat is verre van evident. Hè? Verre van. Dus in dat stukje, ja... Als we het dan hebben over proactief, preventief... Een halfjaarlijks onderhoud, gelijk uw auto. Waarom gaan wij niet... Een relatie, is dat niet belangrijker dan een auto? Waarom gaan wij niet elk half jaar ene keer naar een relatietherapeut? Waarom doen wij dat pas wanneer ons eigen huwelijk of onze eigen relatie... hapert? Ja, maar is toch waar? Of niet? Ja. Ik ben daar ook veel te laat achter gekomen, zo. Echt waar. Dat past nog altijd binnen het taboe, hè? Een relatietherapeut of een therapeut, daar ga je dan naartoe als het al een beetje fout aan het lopen is. Dat hoeft niet te zijn. dingen vind ik een hele goeie om te volgen. Lovers with Kids, Katrien Kolen. Ook voor de lovers zonder kids trouwens, ook goed. Ja. Machteld, jij hebt je hand ook nog opgestoken. Zeg het eens. Oei, uw micro moet er nog afzetten. Anders ga ik u niet horen.
Kan je mij nu horen? Hoi.
Ja.
Ik wou gewoon zeggen, we zijn eigenlijk al heel lang in relatietherapie.
Mm-hmm.
Maar ik noem daar geen therapie meer, maar dat is gewoon onze relatiecoach.
Oh ja, vind ik een mooie.
Omdat we zijn daar inderdaad mee begonnen op het moment dat het een beetje crisis was.
Ja.
Maar zij kent ons gewoon heel goed. En wij, in periodes dat het heel goed gaat, hebben wij heel zelden een afspraak.
Ja.
En in periodes dat er een uitdaging aankomt, dan hebben wij vaker een afspraak. Omdat je het leven verandert.
Mm-hmm.
We hebben nu net ook een tweede kindje. En dat zijn zo periodes dat je balans helemaal... dat je die opnieuw moet zoeken.
Ja.
En zij coacht ons... ik bezie dat zo.
Ja.
Dus dat is niet als van... Het gaat niet goed en wij zijn in therapie. En onze relatie staat op springen. Maar meer van... Het leven zit vol uitdagingen en op bepaalde ogenblikken kan je wel een coach gebruiken.
Ja, maar inzichten van buitenaf of zo.
Ja. En bijvoorbeeld het stukje luisteren naar je partner.
Mm-hmm.
Soms zegt ze dan van, ik weet niet wat ik hier zit te doen, maar jullie doen dat heel goed. Maar wij hebben haar precies nodig om te kunnen luisteren naar elkaar.
Ja.
En als we alleen zijn, is dat veel moeilijker.
Ja.
Als zij erbij zit, dan is dat op een of andere manier, kunnen we dat Eigenlijk. Dan veel beter. Ja,
ja en ook, dus echt, hè, zoals ik daar juist ook ergens aanhaalde, van een neutraal moment vinden is heel belangrijk.
Ja.
Hè? Een moment creëren van, wij gaan het eens over ons hebben.
Ja, want ook, ik las dat ook in die mail en dat is bij ons ook zeker aan de orde. Met kleine kindjes zijn er gewoon heel weinig momenten. En als die er zijn, ben je vaak gewoon moe en denk je van we gaan gewoon eens naar een film kijken in plaats van het nu ook nog eens over ons relatie te hebben.
Ja.
En dat helpt, die afspraak is soms gewoon nuttig, omdat dat dan een moment creëert dat je het er wel over hebt.
Echt waar.
Dus die coach is niet altijd per se... zij doet niet altijd per se heel veel, maar dat moment wordt dat gecreëerd. En dan sta je er iets bewuster bij stil van... Ik ga nu heel bewust luisteren naar mijn partner.
Hele mooie. Ik ben heel blij met de openheid ook wel. Want ik denk dat dat nog heel vaak een taboe is. Je doet uw auto op onderhoud, mannen. Laat staan dat je... Allee. En een relatie is ingewikkelder dan een motor, denk ik. Vermoed ik. Ik weet het niet. Ik mag het misschien niet vergelijken, want ik ben geen mechanieker. Maar ik vermoed dat het complexer is dan een motor. Ja. Er zijn geen quick fixen in dat verhaal. Niet alles is direct duidelijk waar dat het knelt of waar het stroef loopt of waar dat er wat olie moet ververst worden. Hè. Tegenover bij een auto weten, het oliepeil is gezakt, ik doe er wat olie bij, klaar. Zo werkt het niet bij een relatie. Hè. Dus ik denk dat dat een hele mooie is. Merci voor die openheid, Machteld. Een hele goede relatietherapeut, want dat vragen ze hier ook in de chat. Als jullie mensen kennen, mogen jullie dat hier aan elkaar adviseren. Maar Katrien Kolen van Lovers with Kids is een goeie als je jonge ouders bent, of ouders, ook al niet zo jong niet meer. Maar er zijn er zeker nog andere. Ik weet niet of Kaat Bollen is ook wel heel goed. Maar dan gaat dat meer over wanneer er ook bedrog in het spel is. Je gaat zeker nog wel wat mensen kunnen vinden, zo. Maar zoek een expert. Die zijn er. De mail waar dat wij het over hebben. Heb jij vandaag een herinneringsmail aangekregen, Melanie? Over, deze avond is het... Nee, dat zijn alleen de mensen van deze ronde die dat krijgen. Niet iedereen van vroeger. Want dat krijg ik allemaal niet rond. Die hebben gewoon alle data gekregen. En ik denk dat Celine daar gewoon staat schoon in de agenda wanneer, hoe en wat. En die anticipeert daarop. Celine is mooi georganiseerd, denk ik. Want dat vermoed ik toch. Het is beter georganiseerd als ik. Dat is diegene die mij af en toe herinnert. Hé, Bieke, moet je niet dit of dit nog mailen? Ah ja, merci, Celine. Wacht, hè. Wat heb ik hier nog staan? Uzelf wegcijferen. Dat stond ook in je mail, hè, dat we dat wel doen. Klopt dat voor jullie? Het is ook zo een natuurlijke of, reflex van een hoogsensitieve. Hè. De anderen zijn extern gericht, dus we zijn eigenlijk veel meer bezig met te voelen wat de anderen nodig hebben en vaak te weinig met wat we zelf nodig hebben. Dat is een beetje onze natuur. Dus het is een soort van bewuste opdracht die je jezelf dagelijks moet geven van oké, wat heb ik nodig? En die twee dingen kunnen naast elkaar staan. Maar op een of andere manier zien we dat heel vaak niet. We hebben heel vaak het idee dat het de andere of ik is. Dus als dat de stelling is, de andere of ik, dan kiezen we voor de andere. Allee ja. Zo hoort het in ons mechanisme. Maar wat als ik je nu eens zeg dat die twee dingen samen kunnen? Het kan de andere en jij zijn. Dat kan ook. Dat is soms wel wat zoeken, want dat gaat dan over hoe krijg je dat gepuzzeld dat dat kan? Hoe kom je elkaar tegemoet? Ja, heel vaak gaan we zoeken naar... We hebben allebei een behoefte. Ene keer als we dat duidelijk hebben dat we zelf ook een behoefte hebben, dat is een eerste stap. Dat is eigenlijk soms al een moeilijke stap voor iemand die hoogsensitief is. Maar stel dat je het door hebt, dan is het heel vaak... Oei, en welke van die twee behoeften is nu belangrijker? Eigenlijk moet je die vraag niet stellen. Beide behoeften zijn even waardig aan elkaar. Het is dus niet de bedoeling om een compromis te vinden in dat stuk. Van oké, vandaag jij, morgen ik. Nee, maar eerder van oké, de beide behoeften mogen naast elkaar bestaan. We gaan niet kijken welke dat het belangrijkste is. Maar we gaan kijken hoe dat we tegemoet kunnen komen aan elkaar. Is er een manier waardoor beide behoeften er mogen zijn, maar toch praktisch ingevoeld kunnen geraakt worden? Dat noemen we een consensus. We zijn heel vaak in ons leven, als het gaat over iets willen, komt er heel vaak het woord compromis tevoorschijn. Klopt dat? Een compromis maken. Nu, een compromis maken is eigenlijk een van de slechtste dingen die je kunt doen als hoogsensitieve. Want een compromis maken betekent eigenlijk niet meer of minder als we geven iets toe. Iemand doet water bij de wijn. En als je hoogsensitief bent, kun je al wel raden wie er het vaakst de water bij de wijn doet. Dat zijn wij, hè? Allee, het resultaat wordt wel weten. Maar dat is geen goede wijn meer na een tijd, hè? Je moet ervoor gaan dat allebei uw wijn goed blijft. Ja. Met andere woorden, het is eerder gaan zoeken naar wie doet er, niet naar wie doet er water bij de wijn, maar hoe kunnen wij hier allebei naast elkaar onze eigen behoeftes er ook laten zijn. Ja, Hilde, zeg maar.
Wat met zo van die heel grote levensvragen of zaken in het leven waar je echt gewoon samen niet uitkomt?
Goh, daar is dat... Ja, sorry. Zeg maar.
Nee, ik ging gewoon zeggen, de ene wil A, de andere wil B. En dat zijn echt twee verschillende zaken. En dat bij ons is dat iets dat blijvend wel wat terugkomt. En we geraken er niet uit. En dat is iets dat al wel een paar jaar speelt.
Ja. Dat is natuurlijk een andere orde. Hè? Ik had het nu over water bij de wijn doen bijvoorbeeld de planning en wie doet wat in de takenverdeling. Hè? Levensvragen, dat vind ik iets anders. Daar zou ik bijvoorbeeld... wacht, ik zie ze nu niet meer zitten hier in beeld. Maar dan zou ik al naar het advies gaan. Wat mag dat er juist ook zijn? Er is een bepaald vraagstuk, we geraken daar zelf niet uit. Of er komt een bepaalde verandering naar ons toe en we willen daarop voorbereid zijn. Daar hebben we misschien iemand voor nodig die meekijkt daarnaar. En die, die niet mee in die emotie gaat zitten, maar eigenlijk vanuit die afstand mee gaat zien hoe dat we hieruit geraken. En die zijn daarin gespecialiseerd. Dus in dat stuk, als het gaat over levensvragen waar je niet uitgaat, ik heb het niet over het compromis-consensus-stuk in gaan we over een tweede kind of niet, of gaan we over een kind of niet. Dat niet. Dat zijn levensvragen in dat stuk bijvoorbeeld in een relatie waar ik van denk, goh, je raakte daar niet uit, laten we alsjeblieft bijstaan. Als het gaat over, ik moet altijd de kinderen naar de hobby's doen of altijd afwasmachine, hè? Hoe kunnen we hier aan elkaars behoeften tegemoet komen, want ik wil dat ook wel eens niet doen. Of, ja, jij wilt een hobby en ik wil ook een hobby. Wat betekent dat juist in de planning? Is dat dan dat ik geen hobby meer heb, zodat jij die van u kunt doen? Of kunnen we een manier vinden hoe we allebei aan zelfzorg kunnen doen? Dan heb ik het over het compromis-consensus-verhaal. Ga dan voor een consensus, want anders gaat het in je gezicht ontploffen op een bepaald moment. Maar als je het over levensvragen hebt, laat u alsjeblieft professioneel begeleiden. Ja? Dat professioneel heeft sowieso mijn voorkeur. Of dat kan iemand zijn waar je van zegt, die persoon vertrouwen wij heel erg hard en heeft al een bepaalde wijsheid. En die kent ons allebei goed. We gaan daar eens mee wandelen, allebei apart is. En daarna is samen, dat kan ook, hè. Dat hoeft niet altijd een professional te zijn. Maar geef alsjeblieft aan iemand die je kent en graag ziet, ook geen levensvraag in handen die gaat... Allee, waar dat die dan achteraf van zegt... Oei, wie weet heb ik wel meegezorgd voor een bepaalde sturing. Want dat is ook een druk op iemand zijn schouder leggen. Hè? Bij een professional leg je een druk op de schouder. Hè? Allee, dat is een verschil. Hè? Machtelt geeft het ook aan. Hè? We zijn inderdaad door het vraagstuk gegaan, tweede kind of niet, zonder relatiecoach, waar we daar niet ongehavend uit geraakt. Wel, vind ik, hè? In dat stuk zou ik dat wel adviseren. Dan. Heb ik hier nog op staan? Wat bij mij in hele grote letters staat, nog twee dingen voor ik afrond. Denk niet in de ander zijn plaats. En dat is een advies dat ik zelf ook niet genoeg opvolg. Moet ik eerlijk toegeven. Uw partner, het kan zijn dat hij te weinig signalen ziet. En het kan zijn dat jij te veel signalen ziet. Ook dingen die er niet zijn. Maar waar jij van denkt, oeh, dat is een signaal. Een frons, bijvoorbeeld. Hè? Of een zucht die eigenlijk bij die persoon gewoon een zucht is. Of gewoon een frons en die persoon heeft dat niet eens door. Hebben wij al als signaal gezien en geïnterpreteerd. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat als wij met een frons rondlopen, dan is er iets. Dus als een andere met een frons rondloopt, dan zal er ook wel iets zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als wij zuchten, is er meestal iets. Als onze partner zucht, kan dat even goed zijn dat er niks is. Maar dat hem gewoon zucht. Als zijnde, oei, ik was al even precies niet meer aan het ademen. Ja? Dus als je een signaal opvangt en je voelt dat je dat aan het interpreteren bent, doe jezelf en je partner een plezier. En vraag of benoem wat je ziet en vraag wat het betekent. Ik zie jou fransen. Ik hoor jou zuchten. Betekent dat iets? Waardoor dat je 9 van de 10 je partner dit ziet doen. Oei, ben ik aan het fronsen? Ja, dat had ik niet eens door. En had je dat niet gevraagd gehad, dan hadden we waarschijnlijk nog heel de avond verder zitten speuren naar andere mogelijke signalen die van alles zouden kunnen betekenen. Maar dan gaan we op zoek, hè. We zijn constant op zoek naar missende puzzelstukjes. Constant. Dus als we die frons hebben gezien en we gaan die interpreteren, gaat ons brein eigenlijk de hele avond gefocust zijn naar dingen die complementair kunnen zijn met die frons. Waardoor we onze analyse kunnen vervolmaken. Maar die frons, dat kan echt gewoon een frons geweest zijn. Maar jij bent heel de avond energie aan het kwijtgeraken over zoeken naar, zijn er nog fransen, nog zuchten, hoe doet het, en oei, misschien dit en misschien dat, en we zijn vertrokken. Allemaal door die ene frans. En door ons brein dat op die manier verwerkt. Dus detecteerde iets waar dat je niet van weet of dat, het, ja, of dat we er iets mee moeten doen of niet, vraag het dan. Hey, of benoem het. Hey, amai, dat is nogal een frans. Hey, amai, dat was nogal een zucht. Wilt dat iets zeggen of was dat gewoon een zucht? Doe uw partner een plezier en vraag dat. Want je doet er hem of haar geen plezier mee als dat begint te freewheelen in je brein. Want dan kan het zijn dat je bijna gaat slapen. En het moment dat je naar de slaapkamer gaat, ineens zegt van, zie jij me eigenlijk nog wel graag? Want dat kan uw eindanalyse zijn. En dat is echt om 11 uur niet meer te bespreken. Als je 's morgens moet werken. En uw partner gaat daar op dat moment ook absoluut geen zin in hebben, in die vraag. Dus je gaat alweer fronsend reageren, waardoor dat jij op dat moment denkt, zie, het is de bevestiging. En dan... Nee, daar willen we niet naartoe. Ja? Dus, zie je iets? Vraag het. Transparant zijn daarin. En durf te vragen. Want anders, waar leidt het ons soms aan naartoe? En dan, de laatste die ik hier nog heb afgeschreven voor ik ga afronden, is... Kaat zegt herkenbaar, maar hoe ga je ermee om als je dan het antwoord dat het niets is, precies niet kan geloven? Waarom kan je het niet geloven, Kaat? Ik kan dat ook heel vaak niet geloven, maar ik weet waarom ik het niet kan geloven. Maar ik vraag mij over dat jij dat ook weet. Oké, omdat die frons daarna ook nog blijft. Oké. Maar heel vaak, omdat als mensen of onze partner aan ons vraagt, is er iets, met wat antwoorden wij dan? Ook al... Nee. Met wat antwoorden wij dan? Als er iets is? Ja. Met het antwoord, er is niks. Maar het is niet omdat wij dat antwoord geven, dat als onze partner dat geeft, dat dat hetzelfde betekent. Als je aan ons vraagt, is er iets? En we zeggen, er is niks, is de kans heel groot dat er heel veel is. Dus, dat is ons referentiekader. Met andere woorden, als wij aan onze partner vragen, is er iets? En die zegt, nee, er is niks. Gaan wij vanuit dat referentiekader denken, ajaj, alarm, alarm. Terwijl het effectief mogelijk is, het behoort tot de mogelijkheden, dat dat het antwoord is. Bij ons niet. Lezen. Soms voel ik echt dat er iets is. En dan blijkt dat uiteindelijk ook zo te zijn, maar dan word ik er zot van dat hij iedere keer zegt dat er niets is. Ja, dan gaat het dat gewoon benoemen. Je zegt, er is niks. En in het verleden is dat dan uiteindelijk achteraf wel. Alsjeblieft, vertel het mij. Of schrijf het mij op. Pak nu even de tijd om na te denken hoe dat je tegen mij vertelt, maar blijf er niet mee zitten. Ja, dat is een oproep dat je dan kan doen en daar alleen maar hopen dat die persoon daarop ingaat. Maar geef ruimte. Dan komen we eigenlijk terug aan het begin van ons gesprek van deze avond. Ja? Als we zeggen, is er iets? En een ander zegt niks. En we beginnen daar zo aan. Ja, van alles bij te denken, zegt dan gewoon van, kijk, oké, uw antwoord is, er is niks. Maar ik ga nu naar de wc, denk er nog eens over na, want dat is zo'n standaard antwoord. Maar het is oké, mocht er wel iets zijn. En dan is het handig dat ik dat weet. Ik geef even ruimte. Ja? En laat iemand daarop terugkomen. Maar dat is het is moeilijk, hè. We zitten echt in een generatie volwassenen. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar heel veel, zelfs mensen van onze generatie die in een warm nest zijn opgegroeid, echt veel over onze emoties hebben niet leren praten. Hè? Of wel? Allee, ik heb een heel warm nest gehad. Ik heb hele lieve ouders, maar ik heb mijn emotionele geletterdheid niet in mijn kindertijd ontwikkeld. Allee ja. He, dus we kunnen ook vaak van onze partner... Kijk dus naar het gezin van herkomst van uw partner. Hoe praten die met elkaar? Praten die over emotie? Hebben die dat geleerd? Dus kunnen wij dat daar altijd zomaar van verwachten? Of is dat iets waar individueel nog tools voor moeten aangereikt worden? Wat is onze partner zijn copingmechanisme? Hoe gaat hij om met emoties? Vlucht hij daarvan weg? Klapt hij daarmee toe? Hoe zit het met die... Kan die wel benoemen wat dat die voelt? Is die wel in verbinding met wat dat die voelt? Durft hij wel in verbinding gaan met wat hij voelt? Hey, relaties. Top, hè? Plezant, hè? Nee. Sommige momenten is dat echt diep gaan. En heel vaak omdat je allebei stukken hebt waar dat je bewust van moet worden, waar dat je moet groeien en stukken die botsen met elkaar en stukken die niet tegelijk groeien. En dat is moeilijk. Het is wel de moeite waard. Want anders klinkt het zo negatief, hè? Het is echt de moeite waard, maar dat maakt niet dat het geen moeite kost. Oh, dat is een mooie, hè? Je moet dat opschrijven. Dat zijn we al vergeten. Postje voor in de week. Wat ik nog wou zeggen, wat ik heb opgeschreven, is... En dat vind ik een mooie om mee te eindigen. Vraag bevestiging. Ja, het wordt opgenomen, Caroline, ik weet het, maar ik beluister dat nooit zelf opnieuw. Dat doe ik niet. Oh, verschrikkelijk. Vraag bevestiging. Vind ik een hele mooie en een hele waardevolle tip om mee af te ronden. Bevestiging in het stuk, ik bedoel daar niet mee... Oh, zie mij alsjeblieft graag. Dat bedoel ik niet. Dat ga je vooral uit jezelf moeten gaan halen ook. Maar vraag bevestiging als je het gewoon... denkt, hey, ziet jij mij nog graag? Of ziet hij mij nog graag? Gewoon af en toe zeggen, het zou fijn zijn om vandaag wat meer knuffels te krijgen. Of het zou fijn zijn als je me deze week af en toe op een bepaalde manier kunt laten voelen dat ik nog belangrijk voor u ben. Of ik heb een hele emotionele week en het helpt mij als ik begin te huilen dat je me vastneemt. Ik weet dat niet, hè? Dat hoeft zo niet te zijn. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Hè? Ga letterlijk aangeven wat voor jou belangrijk is. Wat je wil horen. Wat je wil voelen. Wat je wil zien. in plaats van hints te geven of te hopen dat die dat vanuit hun eigen doen. Dat is iets dat wij heel vaak doen. Wij zullen vaak voelen wat anderen nodig hebben en daarop gaan anticiperen, zelfs vaak voordat zij doorhebben dat ze het nodig hebben. En bij een niet hoogsensitieve partner is dat vaak het tegenovergestelde. Maar er is niks mis mee met het dan aan te geven. Dat gaat de teleurstelling kleiner maken. Dat gaat de communicatie ten goede komen. Dat gaat jou helpen en dat gaat jouw partner helpen. Dat is helpend voor beide. En dat is een belangrijke. Dus dat is de ene waar ik echt mee wil afronden. Kun je daar iets mee nog? Of is dat een mooie om je bijvoorbeeld deze week nog eens op te gaan focussen? En eens te kijken bij jezelf, spreek ik genoeg mijn behoefte uit in het stukje bevestigd worden? Want wij hebben daar nood aan. Bevestigd worden en verbinding krijgen of verbinding hebben met iemand, houdt ons gigantisch hart mee in evenwicht. En dat is omdat wij heel vaak te kritisch voor onszelf zijn, maar ook heel vaak opmerkingen of dingen die we horen als persoonlijke kritiek ervaren. Nu, wat is de tegenhanger van kritiek? Dat is bevestiging. Ja? Maar in plaats van daarop te hopen of op te wachten, en zeker als de relatie al wat langer is, ja, dan kun je vaak wachten totdat je een baard krijgt. Hè? Dus vraag dat gewoon zelf. Ik zit in mijn hormonale week, bijvoorbeeld. Dus deze week heb ik het echt gewoon nodig dat je af en toe eens mij wat extra vastpakt. Ja? Of ik heb deze week is het een jaar geleden dat die en of die gestorven is. Dus ik heb het echt nodig dat je deze week goed mee voor mij zorgt. En liefst op die en die en die manier. Hoe duidelijker, hoe beter het resultaat. Ja? Ik weet dat dat iets is waar je als hoogsensitieve angstig om bent. Omdat je dan denkt, ja, dat kun je toch niet gaan eisen. Maar geloof mij, heel veel partners vinden dat heel fijn. En dan is het nog aan de partner om te zeggen, heusig, dat ga ik niet doen. Of, ja, daar heb ik geen tijd voor. Of ik zie dat anders. Dat mag ook, hè. Je dropt iets en het is nog altijd de andere die zijn eigen of haar eigen verantwoordelijkheid daarin neemt om daar iets mee te doen of niet. Dus het is niet dat je zegt, jij moet dit of dat. Hey, dit zou mij deugd doen. Is dat mogelijk? Kan je mee voor mij zorgen deze week? En op die manier, want als je zegt, hey, ik heb het nodig dat je deze week mij wat meer aandacht geeft, dan kan het wel zijn dat de partner in een kramp schiet. Hè? Want dan, dat die dan denkt, oei, hoe moet ik dat dan gaan doen? Wat is de juiste manier? En zeg dat dan gewoon, hè? Wat je wilt. Dat is kei handig. Dat is super handig. Ja, het moet je dan niet uitvoeren. Hè? Ah, wel ja. Als je het niet durft te zeggen, zet het dan een sms'je. Of schrijf het op een post-it. Of steek het in een proto's. Maakt niet uit, hè. Oké? Okay? Dat is even goed. Vorig jaar tijdens de masterclass heb je dat ook gezegd. En ik doe dat sindsdien. En het helpt zo hard. En het is zo leuk. Ja, dat is ook. Dat is keihandig gewoon. Superhandig. Karen, enkel de opnames. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat in orde kan krijgen. Want dat online platform dat is zo groot geworden. En dat zijn zo'n grote bestanden. Ik durf dat niet te beloven. Ik wil dat wel herbekijken. Of ik wil dat wel eens met Jurgen bekijken. Of we dat aan iedereen terug kunnen geven. Maar dat durf ik niet te beloven. Dat hangt echt vanaf hoeveel ruimte dat er nog is voor alles goed te laten draaien. En dat is een technische vraag. Dus technische vragen mogen mij niet. Je mocht die stellen, maar je mocht niet van mij verwachten dat ik die nu correct ga beantwoorden. Maar ik ga ze zeker stellen. Ik ga zeker de vraag stellen. Voilà, lieve schatten. Ik ga mijn kinderen in bed steken. Die dat niet leuk vinden, maar ja. Je weet dat je hebt dat module nog. Hoogsensitief in de liefde. Die heb je ook nog. Dus daar zit ook nog heel veel inzichten in. Ook voor de partner. Daar zitten een paar lessen, denk ik, expliciet voor de partner ook bij in. Dus, kijk daar samen maar eens naar. Is dat een goed idee? Dat kunnen we doen, hè? Vervaarlijk. Of zo. Mag niet heel blij zijn, die partner. voilà. Ik kan alleen maar zeggen dat ik jullie heel graag zie. Daar gaat het dan sowieso vanavond mee moeten doen. Maar dat is toch ook al iets, hè? Dat is ook al goed, hè? En de rest, dat is interne keuken. Dat regelde zelf maar. Oké? Ik zie jullie de volgende keer. Ik ben echt zo goed georganiseerd dat ik nu wou zeggen wanneer dat het dan is. Maar dat weet ik niet. Binnen een maand ongeveer, hè? Dat weet ik wel. Gezien we wel terug verschijnen. Hele fijne avond nog. Ik hoop dat jullie er veel aan gehad hebben. Ik vond het een hele fijne sessie. En tot binnenkort, hè. Salukes.